En dus wat je zegt, wir schaffen das. Dat komt eigenlijk nu terug als een boemerang in het gezicht van Duitsland. Van Merkel ook. Heel veel Duitsers die hebben toch het gevoel, ja, die 1,1 miljoen Syriërs en Afghanen die we destijds hebben toegelaten. Ja, wat is er eigenlijk mee gebeurd? Hebben dat werkelijk zo goed gedaan?
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week.
Binnen de Duitse grenzen rommelt het. En aan diezelfde grenzen staan nu grenscontroles. Wat is er precies aan de hand bij onze oosterburen? Hier om mij te bespreken zijn Duitsland-correspondent Guy Hoeks en Geert de Waling. Hi Guy. Hi Geerte.
Hallo Sam.
Hi.
Laten we meteen bij die grenzen beginnen. Daar staan nu allemaal. Daar sta je nu in de file. Waarom?
Ja, die grenscontroles zijn vorige week maandag officieel ingevoerd. 16 september. Door Nancy Faeser, de minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft dat groots aangekondigd. Ook natuurlijk een brandbrief gestuurd naar de Europese Commissie. En als gevolg daarvan zijn er dus grenscontroles met 9 landen. En dat zorgt dus voor oponthoud aan de grens, waaronder bij Nederland.
Ja. En is er nou al een resultaat? Is nou opeens de asielcrisis in Duitsland voorbij na 1,5 week?
Hoe staat het ook iets voor ons?
Ja.
Nou ja, Geert Wilders, PVV-leider, reageerde natuurlijk heel erg enthousiast. In Warschau en Wenen zijn ze minder enthousiast. Ja, hè? Ja. Dus dit is wel een van de maatregelen die wordt getroffen om die asielcrisis te bezweren.
Ja. Hebben ze al mensen teruggestuurd, ontdekt bij de grens?
Ja, er zijn al cijfers uitgelekt. 180 mensen zouden ongeveer in de eerste week al zijn aangehouden. Al zeg ik, maar het is een peulenschil. Peulenschil,
ja. Maar je ziet ook foto's en filmpjes van mensen die bij de grens die daar rijden. Die zeggen, ja, je kunt gewoon doorrijden. Veel van de kleinere, de B-wegen, die zijn gewoon open. Er staat hooguit een politiewagen. Staat daar een beetje een... af en toe een auto eruit te pikken. Je kunt natuurlijk die grens niet zomaar dichtgooien. Helemaal dichtgooien. Dat was ook niet de bedoeling, denk ik.
Hermetisch sluiten gaat sowieso niet. Hè? Dat lukt al sowieso niet bij de Europese buitengrenzen. We hebben gewoon Schengen, hè, jongens. Dus je kunt gewoon heel makkelijk natuurlijk de grens over. En daar hebben we een groot deel van onze welvaart aan te danken in Europa. En het is ook heel lastig met, ook qua personeel, de politievakbond. Ja, die zei al van, ja, het wordt heel lastig om echt al die mensen eruit te pikken. Dat doen ze ook steekproefsgewijs. Hè? Dus dan, ik heb ook een aantal mensen gesproken, Nederlanders. Zowel Nederlanders als Duitsers. Die dan ook gewoon makkelijk konden doorrijden, hè, met gewoon sloffen peuken in de achterbak of zo. Hè. Daar wordt ook gewoon niet op gecontroleerd. Hè. Dat is,
komt gewoon genoeg vuurwerk de grens over hier in Nederland.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ik kan me voorstellen dat als je in de rij staat, dat ook de Duitsers zitten te mopperen van, jezus, je gaat boeven vangen. Wat doe ik hier? Maar
is er draagvlak voor in Duitsland eigenlijk? Is dat, als je in algemeen is er niets over kan zeggen?
Ja, dus inderdaad, ga boeven vangen, maar dan dus in dit geval hou criminele asielzoekers tegen. Daar is zeker draagvlak voor. Het is natuurlijk wel aangezwengeld natuurlijk door, laten we zeggen, de successen van AfD en BSW bij de 3 oostelijke deelstaatverkiezingen die we in september hebben gehad. Ook natuurlijk door de steekpartijen.
Solingen
onder andere. Dus dat waren natuurlijk gewoon terreurdaden. Uitgeprocedeerde asielzoekers waren dat. Of eentje uit Syrië. Ja. En in Mannheim, dat was een Afghaan. Hè? Dat zijn allemaal jonge mannen. Of in beide gevallen jonge mannen. Die dan dus inderdaad een volksfeest dan laten uitmonden in een drama.
Juist, dus dat zaait natuurlijk heel veel onrust en dat creëert draagvlak hiervoor. Is misschien ook wel een verklaring voor de winst van de radicaal-rechtse partij AfD in die Oost-Duitse deelstaatverkiezingen die je noemde. Maar er zijn grotere dingen aan de hand. Je zit normaal gesproken in Berlijn. Je bent nu even terug in Nederland, maar er zit daar een coalitie, de verkeerslichtcoalitie. Daar gaat het niet heel lekker mee op dit moment. Politiek gezien is Duitsland best wel veel aan de hand. Kun je daar eens even voor de luisteraar die niet elke dag de Frankfurter Allgemeine doorneemt. Ja. Ja, dat is een samenvatting van.
Dat begrijp ik wel hoor. Die Frankfurter Allgemeine is zo ontzettend groot. Hè?
Daai ook.
Saai ook, taai ook. Ja. Het, is, het leest ook als een roman weg. Hè? Ja. Het leest eigenlijk niet weg daardoor. De stoplichtcoalitie sinds vertrek van Merkel, of na het vertrek van Merkel natuurlijk aan de macht, september 2021. Bondskanselier Scholz, SPD, heeft het voor het zeggen, zit eigenlijk gevangen in een coalitie met de Duitse liberalen, de FDP en de Duitse Groenen. Maar dat is eigenlijk zo een ongelooflijk... Ja, ongelukkig huwelijk. Het eerste jaar was nog wel redelijk succesvol. Toen hebben onder andere natuurlijk de Groenen er doorheen gedrukt dat Duitsland afscheid neemt van die kernenergie, van die kerncentrales. Door de oorlog in de Oekraïne en de gascrisis die daaruit voortkwam, zijn drie kerncentrales langer open gebleven. Maar daarna is het aanmodderen binnen die stoplichtcoalitie in Berlijn. En gaan ze van de ene ruzie rollen ze in de andere. Hè? Of het nou gaat om de opvang van vluchtelingen. Maar vooral ook over financiën. Hè? Waar moet het geld vandaan komen? Duitsland heeft een groot gat van 60 miljard euro. Dacht dat het kon schuiven met coronagelden, hè, maar het constitutioneel hof in Karlsruhe, die heeft daar een streep doorheen gezet. Dat mag niet. Dus nu zitten ze met een groot begrotingsgat. En ja, door natuurlijk omvangrijke investeringen in energiewende bijvoorbeeld, heb je dat geld nodig. Dus die hele discussie binnen de bondsregering gaat over onder andere of Duitsland meer schulden moet maken. Die schuldenbremse. De FDP is daar tegen. De SPD en de Groenen zeggen, we moeten juist investeren. Vooral de Groenen zeggen van, we moeten investeren in de toekomst.
Zo zie je dus langzaam dat stoplicht, want het zijn de drie kleuren van die partijen. Zie je langzaam wegzakken in het drijfzand, dacht ik eigenlijk meer.
Ik moet wel een vraag, want kijk, ik ben een beetje volwassen geworden in die lange periode dat Merkel aan de macht was. En in die tijd was in ieder geval mijn perceptie van Duitsland dat het echt een soort van het Europees toonbeeld van stabiliteit en steady as you go, safe pair of hands. Is dat nu ook omgeslagen of is er een soort weemoed en na die Merkel-periode of zit dat anders?
Ja, volgens mij hebben wij allemaal 16 jaar Merkel gehad. Net als hier in Rutte, hoe lang was dat?
13 jaar.
Ja, dat is gewoon... Er is een hele generatie groot geworden natuurlijk met dezelfde leider. Dat is in Duitsland niet anders. Duitsland had je natuurlijk twee grote crises. De financiële crisis van 2008. En natuurlijk de vluchtelingencrisis van 2015. Wir schaffen das.
Vooral die is nu nog wel interessant om naar terug te kijken, denk ik.
Absoluut. Maar dat geeft er ook wel aan hoe overzichtelijk het toen was. En dus wat je zegt, wir schaffen das. Dat komt eigenlijk nu terug als een boemerang in het gezicht van Duitsland, van Merkel ook. Heel veel Duitsers die hebben toch het gevoel, ja, die 1,1 miljoen Syriërs en Afghanen die we destijds hebben toegelaten, die grenzen open. Ja, wat is er eigenlijk mee gebeurd? Hebben dat werkelijk zo goed gedaan? Ja, ik zelf denk heel veel gezinnen zijn goed geïntegreerd. Maar het moet ook gezegd worden, heel veel zit ook in een bijstand. Hebben ook nog geen werk. Ik heb geen exacte cijfers. En als er dan dus ook nog aanslagen worden gepleegd. Ja. Door dus ook, laten we zeggen, nareizigers. Ja, dat gooit natuurlijk extra olie op het vuur.
Je hebt het zelf ook omschreven als de welkomstcultuur. Die past bij dat weer schaffen das. En ik kan me ook nog herinneren dat toen Merkel zich daar zo over uitsprak, zaten we in Europa allemaal van, nou, we snappen wel dat de Duitsers dat doen, omdat die zelf natuurlijk verleden hebben dat er zoveel mensen op de vlucht zijn geraakt na de Tweede Wereldoorlog. Hoe wordt er in die bredere geschiedenis dan naar gekeken? Is die schaamte die de Duitsers eerst ook hadden na die tijd, speelt het een kleinere rol?
Nou, ik denk het gevoel dat Merkel uitdroeg bij bij Wir schaffen das was destijds het gevoel wat veel Duitsers hadden van laten we misschien nog of dit keer iets goeds doen voor de wereld.
Oh ja.
En
plicht om dit te...
Ja, het is onze plicht inderdaad.
Die grenzen staan onder druk. Zeker via Turkije kwamen er heel veel mensen illegaal Europa binnen.
Ja. Ja.
In Duitsland dacht wij, moeten het voorbeeld, morele voorbeeld stellen eigenlijk.
Absoluut. En laten we leiderschap tonen. Ja. Wat natuurlijk in Duitsland ook een vies woord is. Het brengt ongemak met zich mee. Maar Duitsland is met 84 miljoen inwoners veruit het grootste land van Europa. En dat is natuurlijk wel een rol die Duitsland eigenlijk prima op zich zou kunnen nemen, maar niet heel graag doet. Dat zien we ook bij nu met de zending van wapens aan Oekraïne, zware wapens. Hè. Het moet altijd samen gaan met de VS of met Frankrijk of met andere partners, Britten. Maar destijds is inderdaad 2015 Merkel, zei zij eigenlijk van laten we de rest van de wereld zien hoe tolerant wij zijn. Hoe wij zijn omgegaan met onze donkere geschiedenis. En dit is gewoon een streep eronder. En vanaf nu bouwen we aan de toekomst.
Wat mij verbaast is eigenlijk, als je erover nadenkt. Die coalitie, dat is een linkse coalitie. Die levert wapens aan Oekraïne, zoals je zei. Dat is misschien wel bijzonder, zeker in Duitse geschiedenis. Maar het is ook eens een keer de coalitie die nu eigenlijk gedwongen wordt om onder druk van die mesaanslagen, terroristische aanslagen, maar ook de verkiezingen in Oost-Duitsland, waar we zo nog even over komen te spreken, want je hebt daar een heel mooi stuk over geschreven. Maar die eigenlijk dus allemaal rechtse maatregelen gaan nemen, grensbewaking invoeren. Er is een wat groter pakket, begrijp ik, van strengere maatregelen, zoals ook in Nederland nu besproken worden door kabinet Schoof. En ook in Zweden eigenlijk al doorgevoerd zijn. En Denemarken heeft al een uitzonderingspositie, strengere maatregelen om niet alles, al die vluchtelingen te hoeven opvangen. En makkelijker te kunnen uitzetten. Dat is eigenlijk een soort omdraaiing van alle waarden die er in Berlijn nu plaatsvindt.
Ja, ja, het is het einde van die willkommenscultuur. Het is een gigantische draai. Het is weer een ongekende draai. Het is weer een soort van zeitenwende, maar dan de andere kant op. Hè.
Spannende tijd voor een journalist als jij om in Berlijn rond te lopen en in Duitsland rond te reizen.
Het is ontzettend spannend. Ik loop daar toch altijd. Berlijn is natuurlijk een openluchtmuseum. Je kijkt al je ogen uit. Maar in heel Duitsland is die sfeer toch wel veranderd. Dat wil niet zeggen dat de Duitsers niet meer gastvrij zijn, hè, om het zo maar te zeggen. Maar het is ook zo dat die Duitse opvanglocaties voor vluchtelingen zitten ook bomvol. Dus die gemeentes, de deelstaten, die klagen al sinds de zomer van 2023 dat ze dat piept en kraakt. Ik ben zelf ook geweest in twee opvanglocaties in Berlijn en in Brandenburg. Ja, en daar zie je dat mensen toch echt wel op een laatste benen lopen. En dat heeft niet alleen met middelen te maken. Hè, met dus inderdaad dat er te weinig geld heen gaat. Maar vooral ook met het personeelstekort. Hè. Dus dan moet je denken aan taaldocenten om al die mensen te integreren.
Ja.
Om die vluchtelingen die dan wel mogen blijven. Om die dan dus inderdaad gewoon Duits onderwijs. Want die hele bildung, dat staat centraal ook in Duitsland.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Maar het begint natuurlijk met de taal. En jullie weten ook, de instanties, de bureaucratie. Vooral jij, Geert, en je hebt ook in Berlijn gezeten. Ja. Die bureaucratie is berucht. Als je een brief binnenkrijgt, dan denk je wel eens, wat staat hier eigenlijk? En of je krijgt een aanmaning.
Het is wel intimiderend, hè?
Het is heel intimiderend.
Ik heb een boete voor 3 tientjes gekregen of zo. Maar ik dacht echt dat ik naar de gevangenis zou gaan. We probeerden dat formele Duits te ontcijferen. Het was echt ook heel vermanend. Ik weet een beetje waar jij woont, Guy. Tenminste, heb je dat verteld in Berlijn. En jij kijkt eigenlijk ongeveer uit op de oude muur. Maar die bestaat er niet meer. Alleen,
nou ja, een tijdje niet meer. Nee.
Maar fysiek staat er niet meer. Maar hij is er nog wel. Hè?
En hij leeft in de harten van de mensen.
En ook echt geografisch kun je gewoon nog steeds zien aan de statistieken, maar ook blijkbaar aan het stemgedrag. Of het voormalig Oost-Duitsland is of voormalig West-Duitsland. Wat is nou eigenlijk aan de hand in Duitsland? Hoe kan het dat het land nog zo verdeeld is? Je hebt er een prachtig stuk over geschreven. Sam zet het in de show notes natuurlijk. Maar vertel even de achtergrond van hoe kan het er nog zo'n schisma is tussen Oost en West in dat welvarende Duitsland, dat al 35 jaar herenigd is eigenlijk. Hè?
Ja. Ja, die Duitsers die hebben nog steeds de Mauer im Kopf, zo noemen ze dat. Ja. Hè, de mentale muur, de Berlijnse muur is natuurlijk inderdaad in 89 al gevallen. Het heeft te maken gewoon zoals zo vaak kun je niet één oorzaak aanwijzen. Maar in ieder geval, het heeft ermee te maken dat Oost- en West-Duitsland de verschillen zijn zo ontzettend groot nog. 35 jaar later, dus ook 34 jaar na de Duitse hereniging, hè, dus 3 oktober 1990, kwamen die beide Duitse landen bij elkaar. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Want, en dat hoor je dus ook steeds vaker nu vanuit de Oost-Duitse hoek. Wij werden onderworpen aan het westerse beeld of het westerse ideaal. Dus daar moesten wij aan voldoen. Wij moesten ons aanpassen aan dus de Duitse regels, de Duitse grondwet of de West-Duitse grondwet.
Weet je, alsof ze de oorlog gewonnen hadden, de koude.
Ja, precies. Hè? Dus inderdaad, terwijl natuurlijk de DDR gewoon 40 jaar lang onder het juk van, laten we zeggen, het communisme heeft geleefd. En dat is natuurlijk een totaal andere. En West-Duitsland is natuurlijk ook opgegroeid met de VS, natuurlijk Marshallhulp. En dat heeft allemaal mee te maken dat die denkbeelden van beide Duitslanden echt enorm uit elkaar zijn gegroeid in die decennia. En Oost-Duitsland is ook wel achtergesteld, economisch. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is een loonkloof nog altijd. Maandelijks verdienen Oost-Duitsers 824 euro bruto minder.
Per maand, yes.
Ja. Ja, en dat is gemiddeld. En dan
in het Westen.
Precies, dan in het Westen. En we hebben het nog niet eens over vermogensopbouw. Hè, want in de DDR mocht je natuurlijk gewoon geen huis kopen en zo. En wat natuurlijk hier in Nederland gewoon heel gangbaar is. Maar ook natuurlijk in West-Duitsland. Hè, in Düsseldorf, als je daar 30 jaar geleden een woning kocht, dan ben je nu ook spekkoper. Maar die voorsprong, die hebben de West-Duitsers dus. En het gaat ook over pensioenopbouw. Want pensioenen zijn ook lager, hè. Als je voor een staatsbedrijf, het was natuurlijk eigenlijk altijd een staatsbedrijf in de DDR, als je daarvoor hebt gewerkt, die loon die waren ook niet zo hoog. En dus als daar pensioenen uitkomen, dus echt armoede onder ouderen in Oost-Berlijn, het voormalige Oost-Berlijn, waar ik ook woon. Ik zie dat ook. Hè? Je ziet ook ouderen gewoon als 's avonds de straat op gaan om flessen te verzamelen, statiegeldflessen.
Vant
inderdaad, wat natuurlijk hier ook gebeurt. Maar daar zijn ze al een tijdje langer mee bezig.
Ik kan me voorstellen, ik denk het antwoord zelf ook kan invullen. Maar wat is dan de opvatting ten aanzien van die welkomstcultuur van de Aussies? Ik kan me voorstellen dat zij minder zitten te wachten op asielzoekers die geld kosten, asielketen die moeten worden betaald, misschien ook wel een uitkering krijgen.
Ja, en natuurlijk West-Duitsland heeft al veel eerder kennis gemaakt, hè, met dus migranten. Je hebt natuurlijk de arbeiders uit Turkije, die kwamen ook.
De Turk in Kreuzberg.
Ja, zeker. En de Turk in Kreuzberg. Kreuzberg was natuurlijk ook het Westen. Dus, en natuurlijk ook bijvoorbeeld als je in het Roergebied gaat kijken, hè, dat is heel erg multicultureel. Maar dat kent het Oosten dus niet. Als je in Cottbus of in de voormalige bruinkoolstreek Lausitz gaat kijken, je ziet gewoon nauwelijks een buitenlander op straat. Ja, daar staan weer de hakenkruizen op de tramruiten. Ik heb ze gezien. Het is ook gewoon ontzettend grimmig. Maar ze zijn er niet gewend aan mensen die er anders uitzien. En wat ook mee te maken heeft, is dat de voormalige DDR natuurlijk ook mensen daar, die hebben onder een regime al geleefd. Hè?
Ja.
Die zijn monddood, die waren monddood gemaakt altijd. En dan nu opeens, dan wordt bepaald door Merkel, uitgerekend een vrouw uit het oosten, van nu komen er 1,1 miljoen vluchtelingen en die krijgen dan onderdak en zo. En ja, dus dat is, dus er zit heel veel lagen.
En ook heb ik het idee altijd dat mensen uit Oost-Duitsland altijd hebben geleerd in hun jeugd, voor zover ze dan voor de hereniging zijn opgegroeid, dat ze daar hebben geleerd dat het nazisme en de jodenvervolging, zo was eigenlijk allemaal het Westen, was allemaal West-Duitsland, dat is allemaal niet echt heel erg.
Ja.
En West-Duitsland heeft altijd heel erg die schuld.
Bavaria, dat soort.
De schuld op zich genomen, eigenlijk daarvan, heeft ook herstelbetalingen in werking ingezet, excuses gemaakt, geprobeerd om dat verleden, dat duistere verleden van die Holocaust, een plek te geven. En van überhaupt van het hele nazisme, van het Derde Rijk. En dat er in Oost-Duitsland nooit dat proces is geweest. Want er is altijd gedacht van, oh ja, dat is aan de andere kant van die muur, van die grens.
Dat klopt ook,
Dus ze hebben ook minder opgevoed met het schuldgevoel, met het taboe op rechtsextremisme misschien.
Ja. Ja, en wat er dus nu ook gebeurt is dus dat mensen ook ver voor de opkomst of ver voor de oprichting van Alternatief für Deutschland, natuurlijk extreem rechts, partij die dus in Thüringen de grootste is geworden en in Sachsen en Brandenburg net niet. Ja. Maar dat daarvoor natuurlijk ook al gewoon nazi als scheldwoord werd gebruikt. Ja, in het oosten, in Oost-Duitsland, daar leven de nazi's. Hè? Dat zijn dan tweederangs burgers en
skinheads.
De skinheads, inderdaad. Maar eigenlijk is extreemrechts helemaal geen Oost-Duits verschijnsel. Want dat is, er zijn echt verhalen ook dat die skinheads, dat die juist vanuit het westen naar het oosten zijn verhuisd. Omdat je daar dus wel weer gewoon vrij kon, de streken kon uithalen.
Kaal rondlopen.
Precies, dan kon je kaal rondlopen op je...
Of weer een blanke omgeving.
Precies, met je lonsdeel en met je New Balance schoenen aan.
Is dat de laatste mode onder de neonazi's? Ja.
Ik zou je zeggen, dat was de jaren 90 mode onder de baseballschläger jaren.
Dus dat is ook wel,
ja. Precies, ja. Dat is hier in Nederland natuurlijk ook. Maar tegenwoordig gaan die nazi's, of neonazi's moet ik zeggen, die neonazistische groepen, die gaan wel herkenbaar over straat, maar niet meer met deze, maar niet meer uitgesproken met een uitgesproken kaalhoofd of zo. Ja. Of
in een hondenvleitje.
Ja. Ja.
Maar even over die politieke situatie, want dat is ook de reden waarom jij dat mooie stuk schreef over Oost-Duitsland, wat er aan de hand is. Thüringen was, Sachsen hadden in begin september hebben ze verkiezingen gehad en dus afgelopen weekend Brandenburg. En daar is net de SPD dan de grootste geworden, maar 30% geloof ik. En AfD daar vlak achter met 29%, als ik het even goed samenvat.
Ja, het is eigenlijk gewoon 1% punt ruim.
Ja, dus dat zijn echt schokkende aantallen. AfD zelf, dacht ik, is nog steeds wel officieel een radicaal rechtse partij. Maar er zitten echt extreem rechtse elementen in die achterban. Hè? Mm-hmm. Dus wel echt behoorlijk naar rechts. Het begon eigenlijk als een keurig clubje professoren die ik vraagteken stelde bij de euro.
Anti-euro geluid?
Ja. Het is nu gewoon echt...
Bernd Lucke?
In 10 jaar, 15 jaar is helemaal afgeleden naar bijna openlijk extreem rechts. Hè? Dat in die orde van grootte. Achterban is heeft ook allerlei mensen die coup willen plegen en zo. Dat is een geluid dat heel erg opkomt. Maar je ziet ook nu een linkspopulistisch geluid opkomen. Ja. Vertel ons even waar dat vandaan komt en wie daarachter zit.
Ja, dus dat is ook nog wel even goed om terug te gaan naar, dus laten we zeggen, dus na de Wende. Dus in Oost-Duitsland een totaal ander democratisch systeem. Dus de traditionele partijen SPD en de CDU, ja, die hebben daar nooit echt voet aan de grond gekregen. Hè? Die kregen wel stemmen en zo, maar vooral die Linke was populair. Die Linke is extreem linkspartij, is natuurlijk de opvolger van de communistische SED, de DDR-partij. Hè? Ja. Alleen sinds de oprichting van AfD zien we vooral dat die partijen aan het wankelen zijn geslagen. En bij die Linke zat altijd een hele charismatische vrouw. Uit de Oost-Duitse stad Jena. En zij mocht niet studeren in de DDR. En dat was een ontzettende stemmentrekker. Sarah Wagenknecht heb ik het natuurlijk over. Ja. Sarah Wagenknecht was ook... Ze is nu 55 inmiddels. Maar heeft nog steeds een soort van betoverende werking op mannen van... van een jaar of 70. Sowieso is ze heel charismatisch.
Heeft ze ook humor?
Dat zou ik niet willen zeggen.
Dat is een minpunt in de Duitse politiek.
Precies, dat is heel lastig. Hè? Het wordt altijd heel zwaarmoedig en zo. Maar in haar geval... Ik ben twee keer naar een persconferentie van Wagenknecht geweest. En hij heeft een soort van aura om zich heen. Dus je begrijpt waarom... zij, nadat ze vertrokken was bij Die Linke... dus dat was... vorig jaar, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Dus heel veel stemmers heeft weggehaald bij die partij en BSW heeft opgericht.
De Bündnis Sarah Wagenknecht. En ze haalden bijvoorbeeld in Brandenburg, afgelopen weekend haalden ze 13,5% van de stemmen, geloof ik.
Ja, dus de derde partij. En ze is ook de derde partij geworden in Thüringen en Sachsen.
Ja.
En wat is een beetje de kern van haar de betovering? Is dat een soort nostalgie of is dat... kan je dat opschrijven?
Ja, ze noemen dat dus ostalgie. He, dus het is de hang naar het verleden. Het hang naar de DDR-tijd.
Het opgeruimde...
Ja.
Vroeger hadden ze drang naar het oosten, nu hebben ze hang naar het oosten. Ja. Dus dan, zo moet je het een beetje...
Ja. Ja, en ze hebben natuurlijk... vroeger was er dus een van de weinige gemis van die tijd... is dat er natuurlijk gemeenschapszin was, hè, in de DDR. Dus de sportverenigingen, en hij ging samenwerken.
Iedereen was arm in plaats van een klein deel van de bevolking.
Iedereen was arm en iedereen was gelijk. En
het is wel gezellig.
Ja,
nou ja, ik weet niet of het gezellig was... maar in ieder geval, het zag eruit alsof mensen goed met elkaar door één deur konden... gedwongen natuurlijk. Maar dus die partij, die speelt heel erg in op dat DDR-sentiment. BSW, maar ook AFD doet dat. Dus extreem links, extreem rechts. Wat AFD en BSW gemeen hebben, is echt het sterk anti-immigratiegeluid. Dus bij Wagenknecht proef je ook dat ze zich heel erg verzet tegen de komst van vluchtelingen. Ja, en daarin, ja, dat is dus eigenlijk ook een beetje hetzelfde bij AFD. Dus dat is een van de hoofdpijlers.
Dus in het succes van AFD en van BSW zie je eigenlijk allebei de enorme rol die immigratiediscussie speelt in de politiek van nu in Duitsland.
Zeker weten. Dus daar geeft BSW, dus daar profiteert zowel BSW als AFD van.
De populisten op rechts en links.
Ja, dus beide partijen, dus BSW is ook pro-Rusland, althans van oudsher is dat natuurlijk niet de vijand. BSW oppert daarom, dat is een heel belangrijk standpunt, dat er gewoon vrede gesloten moet worden met Rusland. Dat Oekraïne dan maar gewoon grondgebied moet afstaan. Maar wat nog belangrijker is, is dat ze gehoor geven aan een deel van het Oost-Duitse volk. Dat zegt van stop met het leveren van wapens aan Oekraïne. We willen geen oorlog.
We hebben gezien dat sinds die invasie van 2022 door Rusland in Oekraïne, dat er in Duitsland vooral, dat verbaasde mij in ieder geval, ik had het daarvoor nooit zo door, maar dat er echt heel veel pro-Russisch sentiment is in de Duitse bevolking. Hè? Zeker in de Oost-Duitse bevolking. En dat is ook iets waar zij dus op inspeelt.
Ja, daar speelt ze handig op in. Ik denk ook omdat er heel veel, er woont ook een grote... Russische minderheid natuurlijk in Berlijn, maar ook in andere Oost-Duitse steden.
Is het ook een anti-Amerikaanse houding, anti-Westerse houding tegelijkertijd? Want Rusland zegt eigenlijk, althans Poetin heeft de ideologie gezegd, wij vechten tegen de decadente Westen,
ja.
Tegen het kapitalisme, het verdorven cultuur daar en zo. We staan eigenlijk voor de christelijke Europese waarden, dat soort verhalen. Is dat ook een beetje die ondertoon van die... Die pro-Russische houding?
Ja, dus de steun voor de VS is ook niet zo groot in Oost-Duitsland. Wat je ook nu ziet natuurlijk met plaatsing van lange afstandsraketten. Lange afstandsraketten, daar is ontzettend veel weerstand tegen in Oost-Duitsland. Dat is... dus Wagenknecht zegt ook eigenlijk van... we moeten stoppen met het leveren van... zware wapens aan Oekraïne. Geen extra militairen uit de VS op Duits grondgebied. En natuurlijk niet die lange afstandsraketten van de VS natuurlijk ook. Ja.
Ik had nog wel, misschien komen we een beetje tegen het einde aan nu. Ik had nog wel één vraag. We hadden het aan het begin van de opname, hadden we het over die stoplichtcoalitie en ook over Angela Merkel. Hoe gaat dat met het CDU? Staan die achter de coulissen te wachten tot deze coalitie in elkaar dondert en
lachend in het vuistje.
Hoe zit dat?
Ja, de CDU.
Stefan Merkel.
Zeker weten, wrijft zich niet in de handen. Ik was laatst bij een persconferentie van Friedrich Merz. Dat is natuurlijk een beetje de anti-Merkel. Hè? Hij vertegenwoordigt het conservatieve geluid binnen de Duitse Christendemocraten. Merz, 68 jaar, zou makkelijk met pensioen al kunnen natuurlijk in Duitsland.
Dat kennen we hier ook.
Maar het is wel zo dat deze man toch wel ook wel gezien wordt als een sterke leider. Hè? Dus niet voor niets is hij dus ook officieel kanselierkandidaat voor de bondsverkiezingen van volgend jaar. Dat dus bijvoorbeeld ook Hendrik Wüst binnen de CDU, dat is minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, die is nog geen 50, maar die heeft gezegd van ja, ik steun Merz, we gaan het met Merz doen. En vanuit de CSU is ook die steun in Bayern.
Sterke Bergse tak, hè, van de CDU.
Ja. Inderdaad. Dus je ziet dat de CDU ook wel ook landelijk bovenaan staat. Maar tegelijkertijd is 12 maanden is nog heel erg lang. Want we hebben natuurlijk vier jaar geleden gezien dat Armin Laschet, destijds natuurlijk de opvolger van Merkel, zich vergaloppeerde tijdens, er werd een grapje gemaakt. Hè, maar er was een persconferentie in de gang bij die waternoodsramp in de zomer. En hij zat een grap op de achtergrond, terwijl Steinmeier van de SPD een heel serieus betoog zat af te steken. En ja, dat heeft hem de kop gekost, heeft de CDU destijds het kanselierschap gekost.
Even een laatste korte vraag. Misschien een kleine voorspelling als je dat aandurft. De FDP is heel erg weggezakt onder de 1% nu in Brandenburg. Dat is dus een van de regeringspartijen. De Groene ook onder de verkiesdrempel onder de 5% gezakt.
Ja.
Ze hebben allebei heel slecht. SPD heeft nog een beetje het hoofd boven water gehouden, maar amper. Die coalitie staat dus enorm onder druk. Daar begonnen we eigenlijk al een beetje mee. Hoe groot is de kans dat ze de kerst halen? Ach jij. En zullen we daar een fles champagne op inzetten? Of een fles sect?
Fles sect is altijd goed, inderdaad.
Wat denk jij? Halen ze de kerst of gaat dit... En halen ze de volgende kerst dan?
Ik denk het wel. Christian Lindner, de leider van de FDP, die heeft ook gezegd dat hij er nu op dit moment niet uit wil stappen. Vanuit Bayern klonk alweer de oproep na die deelstaatverkiezing in Brandenburg, die nederlaag wederom, trek de stekker uit deze coalitie, landelijk. Het borrelt al wat langer bij de FDP. En je merkt dat de Duitse liberalen toch eigenlijk misschien wel denken, laten we dit maar uitzitten en laten we vasthouden aan die Schuldenbremsen. Want dat is dan dus nu wel wat er gebeurt. Dat dus nu een rem komt op investeringen. Of je kunt het ook anders bekijken natuurlijk. Dat Duitsland natuurlijk zorgt dat die gezonde
staatsschuld niet verder oploopt.
Precies, ja. Ja.
En het zou misschien ook wel dom zijn om nu verkiezingen, want daar zitten ze qua peilingen niet heel erg goed in, denk ik.
Nee.
Qua liberalen. Dus haal deze kerst wel en de volgende ook nog wel. Dan zijn er weer verkiezingen.
Nou, de volgende, dus volgend jaar september zijn er bondsverkiezingen. Ah, ja.
Ik misreken. Ja, nee, inderdaad. Dus die halen ze sowieso niet.
Nee, nee.
Dus hij zegt die...
Weet je waar je op moet inzetten?
Die gaat hier op de redactie staan wachten. Guy, dankjewel voor je verhalen. Kijk ook even in de show notes voor de links
naar
de artikelen van Guy. En blijf op de hoogte houden naar Berlijn. Goeie reis terug.
Dankjewel.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.